Hoe gaat AI ons vakgebied veranderen? De strategische impact en de toekomstige ontwikkelingen bespraken we al in Deep Dive nummer 62. Maar wat betekent AI inmiddels in het dagelijks leven van een marketeer? Of misschien wat zou het moeten kunnen betekenen? Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin Daan Lohuis en ik iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid ingaan op één specifiek thema. En deze keer dus een aflevering vol praktische tips om jouw werk makkelijker te maken en misschien zelfs wel leuker met behulp van AI. En daar gaan we over praten met Alfred Simon, Digital Advertising Marketeer, en Wouter van Mierlo, Digital Stratege bij AdWise. Welkom allebei.
Ja, goedemorgen.
En Wouter, je bent ook nog opleidingsspecialist AI en ChatGPT bij de AdWise Academy. En volgens mij stond afgelopen jaar bij jou helemaal in het teken van AI, toch?
Ja, is gekhuis geweest. We begonnen met het idee, we gaan een aantal trainingen ChatGPT organiseren voor marketeers. En ook intern eens kijken wat we kunnen doen. Dat is een beetje uit de hand gelopen. En op een gegeven moment 2-3 sessies per week. Maar wat ik heel erg leuk vond om te zien is dat het bij heel veel verschillende branches, heel verschillende bedrijven eigenlijk. Ik ben bij bouwbedrijven geweest, ik ben bij financiële adviseurs geweest, HR-bureaus. En eigenlijk merk je dat in alle vakgebieden, in alle branches, natuurlijk nog steeds in de kern marketeers, maar ook de mensen daaromheen toch allemaal wel heel erg nieuwsgierig zijn naar wat kan ik ermee en welke impact gaat dit hebben. En, en heel veel mensen denken, beginnen de training ook met je kan teksten schrijven, maar als je dan gaandeweg erachter komt, en dat gaan we vandaag ook allemaal bespreken, dat je ook planningen kan maken, roadmaps, maar ook teksten kan analyseren, variaties kan maken, maar ook kritische feedback kan krijgen op dat soort, op alles wat je kan doen eigenlijk, dan gaat het met mensen toch al een beetje nadenken, oh wacht even, dit is iets meer dan het schrijven van een verjaardagsbrief, laat maar
zeggen. Leuk gedicht voor Sinterklaas.
Ja, precies. Ja.
Je zegt, het wordt bedrijfsbreed, heeft het heel veel aandacht. Is marketing wel de kartrekker, de voorloper?
Ja, ik denk het absoluut wel. En ik denk dat daar ook de meeste behoefte zit. Copywriting, advertenties, maar ook het nadenken vanuit het klantperspectief. Maar ook het hele visuele stuk, dus het maken van afbeeldingen, video's. Ik denk dat daar heel veel ruimte zit om dat creatieve in AI gelijk weg te kunnen zetten. Maar gewoon mails beantwoorden richting collega's en dat soort zaken, ik denk dat dat snel gaat volgen.
Ja. Nou, misschien leuk om even een rondje hier aan tafel. Hoeveel tijd ongeveer per week besteed je aan AI? Alfred, hoe is dat voor jou?
Ik denk meer dan 10 per week.
Meer dan 10 uur?
Maar ik denk richting 20.
Ja.
Varieert per week, maar...
Ja. En dat is echt om jouw werk te kunnen doen, gebruik je dat dan?
Ook nog werk, ook privé, voor meerdere dingen,
En is het dan ChatGPT vooral?
Vooral ChatGPT, en ook een beetje Midjourney. En hierdoor nog wat andere toertjes wat nog uitkomen om te testen, video's maken en afbeeldingen en zo.
Dus je kent het landschap heel
goed.
Wouter, hoeveel tijd is het voor jou?
Eigenlijk pretty much fulltime. En dan bedoel ik ook dus al die sessies en al die trainingen. Ja. Dan praat ik erover. En als ik er niet over praat, dan ben ik er zelf wel ook mee bezig. Het was laatst zelfs zo dat ze storing hadden aan het einde van de dag. Toen ben ik ook gewoon naar huis gegaan. Want ik dacht, nou heeft geen zin voor mij om nog wat te gaan doen.
Nee, echt? Zo ver zit het al in jouw werk?
Ja, ik krijg mijn planning niet rond. Als ChatGPT niet is, dan krijg ik niet meer mijn uren rond en alles af. Want zo gefocust ben ik er eigenlijk.
Het is ook een toets voor het bedrijf. Hè? Want je merkt ook dat een aantal collega's inderdaad daar, alsof het internet eruit lag, aan het praten waren. Van, nou kan ik echt mijn standaard werk, zoals ik het wil doen, niet meer doen.
Nee.
En de andere helft die werkt nog wel. En dan merk je van, wie heeft de AI geadopteerd en wie niet.
Ja. Of zelfs afhankelijk van geworden. Ja. Daan, en hoe is het voor jou de kwartijdsbesteding per week?
Ik moet zeggen, ik denk dat het nog wel meevalt, maar ik merk soms dat ik er nog meer tijd aan moet besteden, vooral voor het optimaliseren van de dingen. Op een gegeven moment gebruik je het wel heel veel, maar dat is echt gewoon in een custom GPT waar we vandaag over gaan hebben, gooi je het erin, haal je het eruit, dan ben je eigenlijk bezig met AI, dan werk je niet echt aan de AI. Wat ik nog wel eens merk is dat ik eigenlijk nog wat meer tijd zou moeten besteden om het werken aan de AI, dus het assistent en de manier waarop je het gebruikt nog effectiever en weer de output te kunnen verbeteren, zeg maar.
Eigenlijk een soort tijdsinvestering om daarna de effectiviteit weer terug te pakken.
Maar ik denk om plat te zeggen, ik denk een uur per dag, denk ik wel, dat je, of twee uur, dat je echt bezig bent in de tool om dingen scherper te krijgen, beter of te sparen. Zoiets.
Nou mooi, je noemde het al eventjes, custom GPT's. Naast de introductie van AI ruim een jaar geleden en alle technische updates die geweest zijn, is het meest recent toch wel die custom GPT's en ook een chat GPT store, volgens mij, die eraan gaat komen. Wouter, waarom is dit een vrij essentiële ontwikkeling in de fase waar we nu zitten? En ook als je kijkt naar het thema van deze aflevering bijvoorbeeld.
Ja, even voor de luisteraars die misschien nog niet mee hebben gekregen, maar een GPT is eigenlijk een soort van mini-chatbot binnen ChatGPT.
Ja.
En het voordeel daarvan is dat waar ChatGPT eigenlijk, waarbij je elke keer vanuit de prompt moet aangeven, oh, dit ben ik ben een marketeer en dit is mijn tone of voice en ik moet dit en dit doen. Stelt een GPT je eigenlijk in staat om voor een bepaald project of een bepaalde opgave wat dingen in te kunnen stellen. Je kan één keer instellen van, hey, ik heb een soort van mini GPT die altijd deze tone of voice moet hebben met dit doel en ik wil altijd dat die advertentieteksten schrijft. Ik wil dat het de beste advertentietekstschrijver is die je kan bedenken. Ja. Dan hoef je dat niet elke keer opnieuw in de prompt te stoppen en kan je dat in één keer doen. En wat ik heel erg merk bij klanten is dat zeker als het voor organisaties breed, waarbij je toch heel erg afhankelijk bent van of iedereen wel de juiste prompt doet, altijd consequent is in het toepassen van de tone of voice. Als je als organisatie in één keer de mogelijkheid hebt om kunnen zeggen van bouw eens een GPT met een aantal spelregels erin, zodat we dat met z'n allen kunnen gebruiken, dat het voor mensen in de organisatie veel makkelijker wordt om ook samen te werken en die tool te gebruiken op een manier dat het dat je niet elke keer met z'n allen dezelfde fouten maakt. En dat soort dingen. Dus ik denk dat dat heel erg impact gaat op het versnellen van het werken met AI binnen organisaties.
Ja, dus de verandering is, voorheen moest je bij elke prompt context meegeven. Ja. Wie je bent, waarom je dit vraagt, wat je terugverwacht. Ja. En dat kun je nu instellen. Ja. Volgens mij zelfs meerdere profielen van jezelf maken of van rollen die je hebt. En vanuit die rol is specifiek die vraag gaan stellen, waardoor altijd die output aan bepaalde kaders voldoet.
Ja. Ja, je mag er zoveel maken als je wil. Dus het beperkt zich ook niet tot één variant. En om een heel praktisch voorbeeld te geven, we hebben laatst een klant gehad die moest content schrijven op de website. Nou, dan hebben we de keuze van, gaan we dat echt met een copywriter doen of hoe gaan we dat doen? Nou, we hebben geprobeerd van, laten we daar een GPT voor bouwen. Dus wat we hebben gedaan, we hebben het marketingconcept ingeladen. We hebben de tone of voice, maar bijvoorbeeld ook aangegeven dat het in B1 taalniveau moet zijn. Wat vanuit de overheid een specificatie is, zodat iedereen het kan lezen. Een stukje inclusiviteit. Daar hebben we het model, die chatbot, eigenlijk op getraind. We hebben gewoon een paar PDF-documenten geüpload. Ik heb zelfs een Excel met de sitemap breed geüpload. Dus welke pagina's eigenlijk allemaal aan de website moeten komen.
Ja. Je geeft heel veel input op die manier.
Ja, zelfs nog gerefereerd naar een boek wat ter inspiratie lag voor het hele concept. En nu hoeven we eigenlijk alleen nog maar zo'n GPT te vragen van, goh, ik wil dat je de over ons pagina schrijft. Ik wil dat je die landingspagina schrijft. Ik wil dat je die pagina schrijft. En het komt eruit en het is consequent in alle pagina's die het doet. Dus je kan je voorstellen dat het in één keer wat voorwerk is om zo'n bot te trainen. Maar daarna kan je vrij snel opschalen.
Ja, voor deze opdracht, maar ook voor alles wat hierna nog weer komt natuurlijk.
Absoluut.
En optimaliseren. Want dat kan dus ook inderdaad, dat bedoel ik met werken aan de AI inderdaad. Dat je op een gegeven moment zegt van dat de teksten op een bepaalde manier is nog niet helemaal mooi. Dan ga je hem fine-tunen en dan kun je hem steeds beter maken. Ja. En dan wordt het echt je eigen.
Want nog even, dat is wel denk ik goed om te noemen. Dit is toch wel in de betaalde versie alleen dat het kan, hè?
Ja, dit is in de betaalde versie. Als je er gebruik van wil maken, dus iemand kan hem bouwen, maar ook als je er gebruik van wil maken, moet je een betaalde versie hebben. Wat wel zo is, en ik krijg dat ook vaak bij training te horen, en dan moet ik zelf zo'n licentie afsluiten. Ze hebben vorige week ook gelanceerd, dus een soort Teams account. Dan kan de IT-beheerder of de office manager binnen jouw bedrijf ook aangeven van, we maken één hoofdaccount aan, wie wil allemaal een ChatGPT-account, en dan kan dat centraal georganiseerd worden. En dan kun je dat dus ook de GPT's met elkaar delen en met elkaar bouwen. Nou, dat gaat het al een stuk makkelijker maken.
En dan krijg je ook de breinkracht van de organisatie waar je met elkaar van gaat. Ja, ik moet zeggen, Daan, jij hebt mij al heel lang geleden overtuigd dat ik dit moest gaan doen. Ik was nog een beetje huiver voor weer een nieuw abonnement erbij. Maar ik ben ook mee gestart en het is echt
rendabel abonnement.
Het is gewoon heel fijn dat je diezelfde bril steeds, output en van verschillende rollen, dezezelfde output kan krijgen. Of in ieder geval. En het grappige vond ik, want dat is ook wel denk ik niet voor iedereen helder als je geen betaald abonnement hebt. Het is heel makkelijk configureren. Het is gewoon een gesprek waarmee je configureert, doe dit iets anders, geef de volgende keer dat. En je ziet achteraf wel hoe dat geconfigureerd wordt technisch. Maar het is eigenlijk een gesprek, een chat waarmee je het configureert.
Ja. Ik krijg vaak ook wel tijdens trainingen dat mensen nog een beetje sceptisch zijn of de antwoorden van ChatGPT nog steeds niet helemaal goed genoeg vinden. Maar dan zeggen we, maar je gebruikt de gratis versie. Ja. En heel erg plat, de gratis versie heeft een IQ van 100 en de betaalde versie heeft een IQ van 160 plus. Nou, dan kan je je voorstellen, als je vakinhoudelijke dingen aan het doen bent, dat je liever iemand met een IQ van 160 naast je hebt zitten dan 100. Ja. En ik merk op het moment dat je eenmaal die stap hebt gemaakt naar de betaalde versie, dat je leven en dat je in één keer een gesprekspartner gevonden hebt in plaats van een iemand die je constant opnieuw moet inwerken en soms niet helemaal doet wat je wil. Ja. Dus dat is nog een voordeel van het betaalde abonnement, naast dat je dan ook toegang krijgt tot de GPT.
Ja, en ik denk ook daarmee leren werken nu op die manier. Dat is heel belangrijk, want dat is een soort skill, de manier waarop je dat dagelijks doet. En die GPT's die worden alleen maar beter. Het einde is nog lang niet in zicht qua verbeteringen. Dat die gratis versie straks ook wel die zoiets capaciteiten krijgt van die collega van met een IQ van 160. Ja. Dat denk ik een kwestie van tijd en iedereen heeft dat. Ja. Dus als je er nu goed mee om kan gaan. Ja. Dan,
Alfred, hoe is het voor jou? Gebruik jij die custom GPT's ook veel in jouw werk?
Ja, zeker. Ik heb zelf eigen GPT's gebouwd. Eentje voor RSA's, die gebruik ik bijna dagelijks. Maar ook nog andere eigen custom GPT's.
Ja.
Bijvoorbeeld eentje om mijn talen te verbeteren. Dus als ik Nederlandse teksten schrijf.
Ja, want je spreekt oorspronkelijk niet Nederlands.
Ja,
hè?
Precies. Ja. Dan gooi ik die Nederlandse teksten in die GPT. En die is getraind om Nederlandse teksten te controleren. En fouten even gewoon highlighten.
Ja.
En even uitleggen welke fouten heb ik gemaakt.
Oh ja.
En,
dus je leert ook echt zelf weer fouten.
Ja, eigenlijk wel,
hij corrigeert niet alleen, maar hij legt ook uit waarom het een fout
precies.
was.
En, ja, precies. Waar is die fout en waarom heb ik die fout gemaakt en hoe kan dat beteren? Ja, die legt alles uit. Ja,
ja, dus een heel belangrijk. En in jouw vakgebied, je bent advertising marketeer, dus daar geef je eigenlijk in je custom GPT geef je aan wie je bent, wat je doet.
Precies.
Of soms zelfs klantspecifieke custom GPT's?
Ja, of custom GPT's die getraind zijn alleen op een bepaalde taak, zeg maar.
Ja.
Dus alleen advertentieteksten schrijven of helpen met code.
Oh ja.
En dan upload ik alleen maar data die die GPT beter maakt om die taak te uitvoeren. Dus gewoon hoe moet een RSA eruit zien, een Google Ads account en welke woorden gebruiken we, welke niet, wat doet die bedrijf, op die manier.
Wat is een RSA?
Ja, want je zei
een
RSA, misschien is dat even uitleggen.
Dat is een responsive search ad, dat gebruiken we binnen Google Ads, en die zijn die standaard tekstadvertenties binnen een Google Ads account.
Mm-hmm.
Heeft maximaal 15 headlines en 4 beschrijvingen.
Ja.
En Google is constant aan het testen van de 15 headlines en 4 beschrijvingen. Want het is maximaal 3 headlines tegelijkertijd zichtbaar en 2 beschrijvingen.
Oké. Okay. Normaal gesproken maakte je zelf al die varianten, moest je die zelf intypen en dergelijke.
Precies.
En dan ging Google ging optimaliseren en dan kreeg je feedback terug, ging je aanpassen.
Ja. Ja.
Dat doe je dus nu met een custom GPT.
Precies.
Ja, en die wou je ook laten zien, hè? Die kon je laten zien hier.
Ja.
Dus
volgens
mij, ik ben even benieuwd. We gaan hem voor de luisteraar even beschrijven wat er gebeurt. Maar ben je benieuwd en wil je het zien? Kijk dan even naar deze aflevering via YouTube of Spotify. Als het goed is, kunnen wij ook meekijken met jou. Ja, we zien dus nu jouw custom.
Dus dit is die custom GPT. Die heeft een trainingdata gekregen van mij. Die is een PDF van bijna 20 pagina's. Mm-hmm. Ik heb ruim 10 uur gewerkt om die GPT te trainen en dan te testen. En dan uiteindelijk nu werkt het goed.
En dat doe je met de best presterende advertenties, toch?
Best presterende advertenties, maar ook best practices. Hoe bouwen we een RSA op? Want er zijn ook verschillende tactieken dat je in headline 1 bijvoorbeeld een keyword in search en dus automatisch de keyword kan uitlezen van die zoekopdracht.
Mm-hmm.
En die laat je gewoon zien. En URL's toevoegen. Dus alle best practices wat wij binnen.
En eigenlijk zit er veel meer kennis in dan jij bijna paraat kan hebben. Iedere keer als je zo'n nieuwe zelf zou moeten maken.
Ja,
dus eigenlijk alle learnings uit het verleden zitten erin.
Ja.
Dat kun je bijna niet meer zelf onthouden en paraat hebben.
Ja.
Okay. En dan?
En eigenlijk, het is heel makkelijk om te gebruiken. Ik heb nu hier een die URL van onze website, van Advice. En ik kan hier de GPT gewoon vragen dat een RSA te maken op basis van deze URL.
Ja, je hebt een URL gepakt van een specifiek dienst van Advice, marketing strategy. En je vraagt dus nu, je typt die nu in, om daar dus een RSA advertentie van te maken, waarbij de URL erin plakt.
Ja, dan plak ik de URL in, dan gaat die GPT die pagina even bezoeken. Gewoon even doorlezen.
Ja, gaat alle belangrijke informatie ophalen.
Precies.
Je ziet ook een rondje meelopen, hoe ver die is met zijn met het creëren van. En dan komt hij dus terug. Ja, hij gaat beginnen met typen.
Ja.
En we zien dus nu dat hij de essentie samenvat.
Ja, nu gaat hij
die structuur, gaat de headlines maken.
Ja, precies. Die structuur maken voor die headlines. Kunnen we gewoon zien op die headline 1 hebben we een keyword insertion. Die is een prompt die we kunnen gebruiken in Google Ads. En dan op basis van deze kunnen we die zoekwoord uitlezen van die zoekopdracht.
Mm-hmm.
Die gaat alle headlines vullen met verschillende teksten.
Ja.
En ik heb ook getraind dat focus ook op social proof en ook op verschillende CTA's. USP's moet je meenemen in de RSA.
Dat zijn de best practices allemaal uit het document met voorbeelden erbij.
Precies. Ja. En dan de 4 beschrijvingen. En dan geeft ook die URL terug aan
Zo hebben we hier nu 15 headlines en 4 beschrijvingen. En in principe heb je dus je advertenties hier klaar.
Eigenlijk wel, ja. Deze kun je kopiëren in een spreadsheet plakken en dan ben je klaar. Eigenlijk kun je ook de GPT vragen om een spreadsheet te maken voor jou. Met die, en dan krijg je de juiste structuur, want ik heb ook getraind om de juiste structuren van de CSV te maken. Dan kan ik gewoon alleen uploaden in Google Ads.
Maken en
uploaden in Google Ads Editor en dan heb ik gewoon klaar.
Alleen alle hoofdpijn al van het handmatig schrijven van zoveel headlines, die dan binnen die karakterlimiet moeten passen natuurlijk, het maximaal aantal tekens.
Maar je ziet hier dat je dus...
Even een disclaimer, die karakterlimiet is nog steeds een probleem.
Okay.
Dat is een probleem van hoe de GPT-model werkt.
Want die kan nog steeds niet goed tellen.
Precies,
hè?
Want die werkt op, die probeert die volgende woord, zeg maar, voorspelen. En dan soms gaat het even mis met die karakterlimiet.
Ja. Dus hij wil heel goed antwoord geven op je vraag en laat dan soms het aantal tekens los. En dat moet je alsnog een beetje tweaken. Dus.
Precies.
Maar als je gewoon kijkt, dit is nou nog minder dan 5 minuten, heb je hier alle varianten die je wilt. Ja. Ja, stel je voor dat je het allemaal moet gaan schrijven.
Met alle kwaliteit.
Ja, en met alle kennis en best practices uit het verleden.
En heel vaak van de 15 headlines, bijvoorbeeld 1 of 2, is meer dan 30 tekens. Dus daar kun je gewoon heel snel aanpassen.
Ja. En wat ik wel belangrijk vind om mee te geven is dat, want we hebben het over het trainen van zo'n model, het opvoeden van zo'n model, wat we hier zien. Het klinkt allemaal heel erg ingewikkeld. Het klinkt alsof je hier jarenlang voor moet leren programmeren, Python en dat soort dingen allemaal. Maar dat is niet het geval.
Nee.
Het enige wat je doet met zo'n GPT is, je krijgt gewoon eigenlijk een soort van, ChatGPT gaat met jou het gesprek aan. Die vraagt eigenlijk, hoi Wouter, wat voor GPT wil je bouwen vandaag? Ja. En die gaat gewoon van, nou, ik wil graag tekst kunnen schrijven voor advertenties. Dat wil ik op deze manier kunnen doen. En dan vraagt, nou, kan je mij nog wat aanvullende informatie geven? Nou, ik heb hier nog wel een PDF met wat best practices die ik mee wil geven.
Het is echt een gesprek, hè?
Het is alsof je gewoon met een mens, die 10 uur klinkt intimiderend, maar het is eigenlijk het inwerken van een collega.
Maar er komt dus nergens in het proces dat je ingewikkelde programmeercode, dat ze. Het enige wat je moet doen is kennis hebben vakinhoudelijk van waar je naartoe wil. Want ik denk dat dat wel belangrijk is. Mm-hmm. Want dit is niet mijn domein. Dus als ik dit 10 uur ga doen, dan komt de output eruit toe. Die is nooit zo goed als het.
Dat is die grootste verschil met een GPT trainen. Wie traint de GPT?
Ja.
Dus ik kan een GPT beter trainen in Google Ads onderwerpen. Ja. Dus een RSA schrijven of een script maken of wat dan ook. En bijvoorbeeld Wouter kan beter voor een algemene marketingstrategie.
Maar dit geeft dus ook wel een beetje aan dat de magie en de intelligentie waar we net over hadden, ja, dat is natuurlijk wel heel erg afhankelijk van input.
Ja.
Dat bepaalt eigenlijk de output.
Ja.
En hoe goed jij de inputjes, jij kiest daarvoor om 10 uur aan te besteden.
Ja.
Maar dat win je op elke nieuwe campagne, bij wijze van spreken, win je dat weer terug. Maar dat is de input-output, het effect daarvan.
Ja, en het mooie is wel, op het moment dat Alfred dit heeft gedaan, dit getraind, die 10 uur heeft geïnvesteerd, is het vervolgens wel voor de rest van de organisatie wel beschikbaar.
Ja.
En ik denk dat dat het hele mooie is. Want soms kopen we allemaal, hadden we er maar 10 Daans gehad, want hadden we nog meer marketingstrategieën kunnen maken.
Ja.
Als Daan nu 1 week gaat zitten, een GPT bouwt om AdWise marketingstrategieën te maken, kunnen wij intern allemaal van lenen, hebben we eigenlijk allemaal gewoon een Daan naast ons zitten, met wie we kunnen sparren, ook al is die bij klanten of is die onderweg. En ik denk dat dat een hele mooie eerste stap gaat zijn.
Ja.
En nu gaan we gebruiken met 10 advertising specialisten bij AdWise.
Ja.
Iedereen geeft een feedback. Dat kunnen we nog aan die GPT uploaden en het wordt alleen maar beter.
Beter.
Dat optimaliseren.
Ja.
Dus je gaat eigenlijk de breinkracht van ons allemaal ga je bundelen.
Precies.
Dat er 1 hele superslimme goede collega is.
Ja.
En dat is het ook een beetje. Het is een soort extra collega die je kunt vragen om een stukje werk voor jou te doen, maar ook feedback. Want je vraagt ook wel eens toch aan ChatGPT om feedback te geven op advertentieteksten.
Ja, precies.
En dan, hoe werkt dat? Wat krijg je dan terug? Wat zegt hij dan?
Ik probeer altijd met feedback. Ik leg even eerst uit aan de GPT. Hey, dit is nu onze doelgroep. Ik wil jou vragen om jouw gedrag even aanpassen. Dat in die schoenen van die persoon zitten.
Ja.
Dan laat ik de advertentie zien. En ik vraag hem, wat vind je van de advertentie? Is dat een goede advertentie? Is dat een advertentie dat, wie je klikt op die advertentie? Is die boodschap duidelijk op basis van die advertentie? En dan krijg je een hele goede feedback. Dus je kan uitleggen, je bent een vrouw uit Amsterdam, 36 jaar oud. Ja, deze zijn jouw interesses. En dan krijg je deze advertentie te zien. Wat vind je van? Is de boodschap duidelijk?
Ja, dus eigenlijk echt op die manier antwoord. En dat helpt jou weer om de feedback advertenties beter te maken.
Ja.
En een stuk makkelijker dan wanneer je het rondom mailen en een andere collega de tijd voor vrij moet maken en er wat van moet gaan vinden.
Ja.
Ja, ja. Ja. En Wouter, gebruik je het ook als een soort collega die feedback geeft voor jouw werk?
Ja, absoluut. Ik Ik vind het zelf erg belangrijk, want wat je wel eens merkt als je een gesprek met ChatGPT aan het voeren bent, is dat je soms zelf vergeet om hem te prompten dat hij een bepaalde doelgroep heeft, of welk doel het is. Hè. We schrijven allemaal wel eens een stuk tekst Maar vergeet eraan toe te voegen, het doel van deze tekst is eigenlijk om een klant te overtuigen om de volgende stap in de roadmap af te gaan nemen. En je merkt toch op het moment dat je dat wel meegeeft, dat zo'n tekst dan anders geschreven wordt. Het makkelijkste wat je daarin kan doen, is dat je soms achteraf, als je een plan hebt gemaakt of een stuk tekst hebt geschreven, is je inderdaad zegt van, hey, stel je bent nu de CEO van mijn klant en ik wil graag dat je kritische feedback geven op het plan wat ik jou gepresenteerd. Je moet nooit om feedback vragen, want dan krijg je altijd twee duimen omhoog van topplan, succes. Maar je zegt, ik wil graag kritische feedback. Wat je dan gaat zien is dat hij vaak een aantal punten terug gaat geven die je misschien op het moment dat je bij de klant had gezeten als eerste had kunnen verwachten van de klant. Dus daarmee tackle je voor jezelf eigenlijk al de eerste 4-5 vragen die je in het gesprek had kunnen krijgen. Tackle je al, die kan je gelijk nogal weer meenemen in het plan. Het enige wat je namelijk tegen ChatGPT hoeft te zeggen, verwerk je eigen feedback in het plan. Dus dan ben je eigenlijk ook klaar. Dus het kost 2 minuten extra tijd in dat opzicht. Maar dat maakt dat je wel veel beter in het gesprek zit. Dat je een aantal van die toch stomme dingetjes, dat heb ik vergeten, of dat had ik eigenlijk nog even moeten doen.
Laat mijn hoofd niet op papier gezet, dat soort dingen.
Precies. Ja. En to be honest denk ik ook dat waar dit nu nog een iets extra's is wat ik doe, en soms ook wel eens vergeet. Ik denk dat ik binnen nu en 2 maanden geen keuze meer heb. Ik was gisteren bij een klant en die zei eigenlijk ook gelijk al toen ik dit vertelde. Wat je dus eigenlijk tegen me zegt, is dat alles wat mijn medewerkers bij mij indienen, ga ik niet eerst zelf lezen. Ik haal het eerst door ChatGPT heen. Ik vraag ChatGPT om er kritisch naar te kijken. En dat is het eerste wat ik terug... En dan hoef ik er zelf eigenlijk niet meer naar te kijken. Ik wil eerst dat ze die... Dus wat je gaat zien, en dat gaan wij ook als agency en als marketeers, mag je verwachten dat alles wat we opleveren aan klanten, eerst door een ChatGPT aan de klantkant gaat om te kijken van, goh, hey, zijn deze responsive ads eigenlijk wel goed genoeg? En op het moment dat je dat dus zelf niet hebt gedaan, dan ga je gewoon heel snel door de mand vallen. Dus
het is een terug,
hele goede habit om nu al te gaan bouwen van, goh, geef kritische feedback op. En hoe kan ik
dat zeg je heel makkelijk. Ik was ook aan het testen geweest. En dan heb ik ook gevraagd om feedback. En dan krijg je hele rijen complimenten. Ja, dat is wel lekker hoor. Dat je gewoon complimenten krijgt op wat je bedacht hebt.
Dat kan ook een functie zijn.
Zeker.
Als je in de put zit. Vertel me even wat ik allemaal goed doe.
Nu moet ik eigenlijk gaan vragen. Geef ook nog extra kritische feedback. Maar dat is toch een soort drempel waar je overheen moet ofzo. Het voelt toch een beetje alsof je afgezeken wordt.
Het voordeel is, en dat zeg ik ook wel eens. ChatGPT zal nooit de feedback die jij vraagt doorspelen aan je leidinggever of aan je baas.
Het is geen beoordeling.
Wouter vraagt nu toch een paar domme plannen ingediend, dus daar moet je niet naar luisteren.
En jij zei nog in de voorbereiding, ik gebruik het ook wel eens gewoon om teksten op slides die net te lang zijn, om die net even te korter, compacter te maken.
Ja.
Of hele kleine, simpele dingen die net wel wat makkelijker maken.
Ja, absoluut. Weet je, soms schrijf je wel eens een plan of krijg je een briefing van de klant en denk je, ik moet dit in een dia-presentatie omzetten. Als je gewoon ChatGPT vraagt, vertaal deze tekst naar iets wat op 1 dia past, dan... En dat scheelt toch altijd wel heel veel tijd.
Ja. En je vergeet er nog één. Laatst ook echt met data-analyse. Ja. Een prijsanalyse bijvoorbeeld. Tot en met boxplot en de data en al. Hè?
Er zit ook een data visualizer in. Ik heb zelf niet uitgebreid statistiek gestudeerd. En ik moest een keer zo'n boxplot diagram maken. Ik gebruik Excel ook vrij weinig. Dus ik dacht, nou, vraag ChatGPT even. Goh, ik heb een hele survey uitgedraaid waarbij klanten aangeven van, dit zou ik er op zijn minst voor willen betalen. Dit is toch wel het maximale bedrag. En dit zal misschien. Dus ik was op zoek naar de sweet spot waar een klant bereid was om te betalen.
Ga maar eens in een spreadsheet doen als je het nooit dagelijks doet, bij wijze van spreken.
De survey Excel geüpload. Ik heb gezegd, nou, ik wil dat je hier een boxplot van maakt om aan te geven wat het minimum is en het extreme eruit haalt. En het is niet alleen dat hij het antwoord gaf van, nou, €99, dat is het bedrag waar je voor moet gaan. Maar ik kreeg ook de hele diagram, de visual erbij, met een advies en een uitleg. En dan ook het advies van, goh, vanuit een psychologisch perspectief, het advies was 102, maar ga dan op de 99 zitten, want dat werkt gewoon net wat beter. Nou, vervolgens hoef je alleen nog maar te vragen, zorg dat hij het op 1 dia past. En dan krijg je gewoon kant en klaar het advies wat je bij de klant neer kan leggen.
Ja, dit is natuurlijk, dit gaat zoveel tijd schelen, maar ook zoveel ongemak. En het maakt eigenlijk gewoon dat je je tijd aan de goede dingen bezig kunt zijn en dit soort dingen makkelijk uit kan besteden.
Nou, beter nog, ik denk eerlijk gezegd, als ik het niet op deze manier had gedaan, had ik waarschijnlijk geen boxplotdiagram gemaakt. Nee, want had me dat te veel tijd gekost, die tijd was er niet voor dit project, dan had ik waarschijnlijk gewoon naar de survey gekeken.
Was het gewoon een grafiekje geworden met een aanbeveling?
Dan had ik waarschijnlijk Excel gevraagd om het gemiddelde van de kolom te pakken en had ik dat waarschijnlijk meegegeven, even gechangeerd natuurlijk. Maar
het maakt gewoon beter.
Absoluut.
Dat, absoluut. Ja. En Daan en wij gebruiken het ook als een soort redacteur voor onze podcast, hè, voor de Puls of de Deep Dive.
Ja, wij moeten het nog even met elkaar delen en optimaliseren, geloof ik. We hebben nu allebei een individuele assistent.
Ik vraag niet zo'n kritische feedback op mijn draaiboek.
Je hebt een compliment, redactieassistent. Goh, Jeroen, wat heb je dat weer mooi gedaan
vandaag. Dat doet goed dat je ja-knikkers omheen houdt
van. Uitstekende introductie. Nee, maar we hebben inderdaad ook voor de Puls aflevering natuurlijk wat nieuws. Dan moeten we heel veel nieuws doornemen, en essentie eruit halen, factcheck. Dus eigenlijk hebben we ook een de Puls redactieassistent als custom GPT leven. En ook eigenlijk de afgelopen maanden zo langzaamaan geoptimaliseerd. Waarin we ook gewoon eigenlijk, net als jij in het voorbeeld dit, een URL kan geven van een nieuwsartikel. Dan moet ik wel zeggen dat ze steeds vaker worden geblokt. Dat dan bijvoorbeeld The Verge of TechCrunch zegt, dit is ChatGPT. Je mag niet deze pagina gaan crawlen. Maar ja, dan copy-paste je de hele inhoud en dan gooi je dat in de chat. Ja.
Je kan ook een screenshot uploaden. ChatGPT kan ook aflezen, dus dan ben je dat ook.
Nee, dus dan scrapt hij eigenlijk de pagina en dan gaat hij dus kijken inderdaad van, waarom is het relevant voor de Nederlandse marketeer? Welke angles zijn er? Wat zijn de key talking points die je eruit haalt, zeg maar? Maar ook van, waarom zou dit niet relevant zijn? Dus weet je, dat is dat kritische. Anders zou hij zeggen, alles is relevant, weet je wel. De Nederlandse marketeer zou dit en dat mee kunnen. Maar ook, waarom zou het niet interessant nieuws zijn? Waardoor je het er soms ook wel eens uitfiltert. Ja. Dat je denkt, dat is eigenlijk wel goed. Van, het is niet zo relevant.
Want, haalt het de aflevering niet.
Haalt het de aflevering niet. Ja, en hij kan natuurlijk ook factchecken met Bing. Wat ik ook wel eens doe, dan zie je ergens een nieuwsartikel of van een bepaald blog of bron. En ik heb wel eens dat ik iets niet 100% vertrouw. En ook echt van de grotere nieuwsbronnen is dat soms wel eens zo dat je iets wordt uit de lucht geplukt volgens een bepaalde bron die een beetje vaag is van een of andere Duitse website. En dan ga je eigenlijk gewoon ook vragen van, zoek eens even online. Welk deel van de community praat hier nog meer over? Wat er wat over gezegd op een Reddit of een Search Engine of andere websites die ook over dit onderwerp spreken. En dan soms zegt hij, ik kan niks vinden. Dan ga je zo ook wat dingen nazoeken. En dan inderdaad blijkt het dat het maar vanaf één bron afkomstig is. En dat het, of ergens in een LinkedIn-post een keer door iemand is gezegd. En dat is dan opgepikt. Maar eigenlijk heeft het geen, blijkt de bron eigenlijk meer opinie te zijn geweest. Of een bepaald idee van iemand. En dat is dan groot geworden. Dus je kunt het ook heel mooi gebruiken als fact-checking bijvoorbeeld. Ja. Wat je anders niet goed kan doen. Ja. Volgende stap is trouwens ook, dat is ook een mooie van die custom GPT's, dat je ze kunt integreren. Bijvoorbeeld in Zapier. Dus dan kun je het echt met de redactie, dat is een koppeling tooltje, waarin je ook bijvoorbeeld kunt zeggen, als ik deze URL erin stop, dat kan een trigger zijn om voor de custom GPT aan het werk te zijn. En dat hij die output bijvoorbeeld wegzet, even in de samenvatting van dat artikeltje in de tool die wij gebruiken bijvoorbeeld. Dus dan hoef je het ook niet met de hele tijd te copy-pasten. Ja. Net als jij dit met die CSV-bestanden bijvoorbeeld.
Ja, mooi. Hey Alfred, we hebben het over hoe het jouw werk makkelijker maakt, maar zie je ook effecten in campagnes? Heb je ook campagnes waar je zegt, daar zit AI zo in verwerkt en dat heeft ook echt tot andere resultaten geleid?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld een recentelijke case bij een klant. Ze hadden voor shopping, Google Shopping, heb je natuurlijk die productfeed nodig waar alle informatie zit over die producten. Mm-hmm. En hoe goed jouw feed is, hoe beter jouw resultaten zijn. Want op basis van de producttitel en beschrijving kan Google die producten matchen aan een zoekopdracht. Ja. Die klant had een lagere kwaliteit aan de feed. Dus titels waren niet goed geoptimaliseerd, beschrijvingen ook niet, missende zoekwoorden en alles. Mm. En om een feed te optimaliseren, dus heel veel tijd. Ja. Natuurlijk komt nu ChatGPT. Dus we hebben die ChatGPT gekoppeld aan een spreadsheet. We hebben een scraping toegemaakt, want op de website van de klant hadden ze heel veel informatie over die producten. Alleen was die informatie niet in de feed.
Okay.
Dus dan hebben we een scraper
gemaakt. Dus de content was er wel in principe?
Ja, precies. Ja. Dus we hebben een scraper gemaakt. Die scraper ging op die website, heeft alles uitgehaald van die website van die producten op basis van die productenpagina. Mm-hmm. Die hebben we naar die spreadsheet gepusht. We hebben ook vanuit Channelbone die oude titels en oude beschrijvingen uitgehaald. Dan hadden we alle informatie in één spreadsheet, dus oude titel, oude beschrijvingen en die informatie van de website. Dan met de ChatGPT hebben we gezegd op basis van best practices, we hebben een titel nodig en een beschrijving nodig. Mm-hmm. Aantal tekens, limiet, alles, wat moet je in de titel, wat moet je in de beschrijving. En dan heeft voor 380 producten, hebben we binnen uurtjes en volledig feed gemaakt.
Ja.
En natuurlijk, dan ga je die feed gebruiken. En dan in één keer zagen we dat vertoningen, klikken, alles neemt gewoon toe. Want je bent beter vindbaar. Google matcht jou aan meerdere zoekopdrachten. Dus
Terwijl het aanpassen van de oorspronkelijke feed veel meer tijd en werk kosten. Ook aan de kant van de klant bijvoorbeeld. En dit gewoon direct de mediabestedingen beïnvloeden.
Precies. Positief, en is ook niet een hele grote klant met een heel groot budget. Dus ze hadden ook niet die resources om te betalen, een professionele feed maken en alles. Dus wij moesten gewoon snel en ook efficiënt en met weinig budget gewoon optimaliseren.
Ja. En dan word je juist wel creatief uitgedaagd natuurlijk om dan wel met AI te gaan kijken.
En zonder AI, ik weet zeker dat dit onmogelijk was.
Ja. Ja. Ja, en ook al was er wel genoeg capaciteit geweest, dan had die persoon, had er één iemand 3 dagen lang in een hok moeten zitten om alle titels geest door en werk te doen.
Werk ook eigenlijk.
Dan kan die persoon, als die er wel was geweest, ook weer ander productief werk doen wat nog meer impact heeft.
Precies. Ja. En die hebben we meteen ook vertaald naar, want ze hadden een andere shop in Duitsland. Dus eerst hebben we de Nederlands gemaakt en dan is alleen maar ChatGPT vragen, hey, vertaal dan deze ook aan Duits. Dan halen we tegelijkertijd 2 feeds klaar. Ja.
Wat ik hier mooi vind is dat heel veel mensen gebruiken AI en ChatGPT vaak nog om teksten te schrijven, om een brief te schrijven, om een mail te schrijven. Maar als je heel goed luistert, dan hoor je eigenlijk, we hebben een custom scraper gebouwd.
Oh, dat ook met GPT. Ik ben geen developer, dus...
Precies. En nogmaals, de betaalde versie kan ook het internet lezen. Ja. Maar je ziet dus dat we bouwen scrapers, we zorgen dat we een website om kunnen zetten in een Excel-sheet om vervolgens weer te converteren in iets wat voor Google beschikbaar is. Dus het is al veel meer dan alleen een copywriter aan het worden. Het is eigenlijk je eigen creativiteit bepaalt eigenlijk een beetje hoe ver je ermee kan gaan. En nogmaals, er is geen regelcode aan te pas gekomen om dit allemaal te kunnen doen. Ja. Dit is allemaal op basis van op normaal Nederlands, Engels, dat je gewoon tegen het is van hey, ga naar die website, ga naar die website.
Je vertelt gewoon wat je moet doen eigenlijk.
En mocht je toch nog een keer denken van, goh, ik wil een koppeling maken met Chernobyl, dan vraag je ook gewoon aan ChatGPT van, hey, hoe ga ik jou koppelen aan Chernobyl? Ja. Help me erbij. En als je het dan nog niet snapt, dan zeg je, nou, er zit zelfs in de GPT-store nu een toepassing, ik zelf ook al geprobeerd, dat je gewoon een API-pagina van een partij tegen ChatGPT kan zeggen van, goh, ik heb deze API nodig, koppel het met GPT, ik weet niet hoe ik het moet doen, en dan schrijft ChatGPT voor jou de code, de koppeling, copy-paste en...
Ja. Dat is ook een voorbeeld van het Zapier. Dat is ook die koppelinglegger bijvoorbeeld. Nou, wij gebruiken daar een tool voor om de items in bij te werken. Maar ook om dat te maken, de koppeling, dan schrijf je gewoon letterlijk wat jij wilt. Wat van de output in dat bestandje moet komen te staan in die andere tool. Ja. Daar komt ook geen code aan te pas. Eerst was het ook wel dat je echt velden moest matchen. Deze input moet in dat veld, output moet je een database naast elkaar gaan leggen. Ook dat, je kunt het achteraf nog corrigeren, maar het eerste werk wordt gewoon op basis van je prompt eigenlijk voor jou gedaan. Doet hij al een voorstel van zo moet het er waarschijnlijk uitkomen te zien.
En daar dus schuiven we denk ik ook een beetje op naar het begin van het gesprek. Ging heel erg over een collega die feedback geeft. Je geeft input, je vraagt dingen terug. Nu hoor ik al wat voorbeelden waarvan je ook echt ziet dat die custom GPT's dingen kunnen die je zelf gewoon ook echt niet kan. Los even van de tijd. Je hebt een productiviteitscomponent, maar ook dingen. Want Alfred, jij hebt het echt over dat hij code kan programmeren. Ja, jij bent geen developer, maar toch heb je het nodig in je vakgebied. Ja. Dat doet de ChatGPT voor jou dan.
Ja. Ja, met die development kant, dat kan zeker helpen. Want het is niet die hoofdtaak van een Google Ads-specialist om code te kunnen schrijven. Ja. Maar zeker is een mogelijkheid binnen Google Ads om scripts te gebruiken. Dat maakt jouw leven 10 keer makkelijker. En ook die resultaten van de campagnes kun je gewoon beter resultaten krijgen. En met die opkomst van ChatGPT, ik kan nu een hele goede script maken. En ik moet alleen de juiste dingen vragen aan ChatGPT en dan krijg je echt hele goede codes eruit.
Ja. Je bent eigenlijk naast volledig advertising marketing, ben je ook een halve developer geworden op deze
precies,
manier.
Precies. Ja. En ik heb tot nu toe heel veel moeilijke opdrachten opgelost via via ChatGPT en met custom scripts.
Geweldig, En maakt dat ook leuker dan voor jou?
Ja, zeker. Ja.
Waar zit het dan in?
Want tot nu toe, ik moest altijd naar een developer of iemand opzoeken. Dan moet je wachten natuurlijk, want ze hebben ook andere opdrachten en dan prioriteiten. En dan met ChatGPT, dan hoef je niet wachten. Je kan gelijk aan de slag. Je kan gewoon zelf proberen en testen. En die gevoel wanneer je iets moeilijk kan oplossen. Het is echt geweldig.
Dat is een dopamine shotje.
Precies. Ja. Nou, dan krijg je echt zo... Ik word zo blij van. En,
ziet ook aan je. Het is echt, mooi aan je vakgebied.
En ik krijg eigenlijk nu een extra skill. Ja. Klopt, ik kan nog steeds niet programmeren. En ik ben nog steeds niet een developer. Maar als ik weet wat ik wil in de script krijgen. En wat moet die script precies doen. En ik kan het heel goed uitleggen aan ChatGPT. Nou, dan, de rest is alleen maar die code schrijven. En die kan die tool doen voor mij.
En heb je bij AdWise nog de ruimte om naar een developer te gaan? Maar je bent natuurlijk ook kansen als marketeer bent in een bedrijf waar je de enige of alleen maar marketing collega's hebt en helemaal geen technische mensen in huis hebt. Ja, dan is het echt een uitkomst.
Ja, en die scripts voor Google Ads, ja, vind ik zelf niet heel moeilijk voor een developer. Want heel veel informatie staat op die Google Developers pagina. Ja. Dus eigenlijk de informatie gewoon aan elkaar linken en dan die in een script bouwen. Dus ja, misschien voor een senior developer of een media developer is ook niet uitdagend om zo'n script te maken. Maar voor mij, ja, die noob, ja, het is heel leuk om te doen.
Ja. Ja, maar goed, dat is misschien net dat. Het is te simpel voor een developer en te moeilijk voor jou. En daar vullen we een heel mooi gat. Ja. En Daan, jij maakt zelfs trainingsvideo's.
Nou, ik zelf niet, maar wel, je ziet nou vanuit de strategie dat het kan, bijvoorbeeld voor klanten. Die, nou, we zijn nu bezig ook met een klant die veel moet communiceren naar veel distributeurs in veel verschillende landen. En nou, eerder ging je dat niet door middel van video en spraak doen. Dan werd dat vooral documentatie. En dan heb ik het ook over hoe productinformatie, dus een merk aan distributeurs moet uitleggen. FAQ's van klanten, die ze vaak bij klantenserviceproblemen krijgen. Ja. Eigenlijk de interne training. En wat we bijvoorbeeld nu gaan doen is met HeyGen. Dat is een tool waarmee je je eigen hele voorkomen in een AI kan veranderen. Dat je zo'n pratende avatar wordt. Dan zou je denken, ja, waarom moet je dat doen? Nou, omdat die distributeurs... dat zijn wel 12 verschillende landen en talen. Mm-hmm. En wat ze dan kunnen doen is één keer 2 minuten video eigenlijk opnemen of 3. Waarmee dan vervolgens in allerlei content rondom FAQ's, die kunnen natuurlijk met ChatGPT worden vertaald. En vervolgens kan een persoon in een korte video ook nog wat toelichten en vertellen in eigen stem, in eigen geval. Maar dan helemaal in die taal. Wat tekst en uitleg heeft, dat het een korte videootje wordt in plaats van dat alles gelezen.
Dus je neemt wel op in het Engels, maar je moet het voor een Deense distributeur luisteren. Dan vertaalt hij jouw video, dan zie je jezelf Deens praten vervolgens.
Ja. Maar
daarmee wordt taal relevant.
Het is als een avatar en die laat je vervolgens zeggen wat jij wil. Okay. Dus we hoeven maar één keer een shot te maken van een pratend iemand, van een collega, van de kennisleider op dat gebied bijvoorbeeld. Ja. Vervolgens kunnen we content maken en diegene dat laten zeggen. Dus de Engelse versie kan ook geoptimaliseerd worden. Dat is het mooie, dan komt dat weer terug.
Je kunt laten corrigeren.
Ja, als we zeggen, hey, er komt een nieuw product aan, dan maken we ook voor die serie producten een gelijk videootje met een gelijk format. En dan distribueren we dat gelijk in al die talen.
Zonder dat die spreker weer een studio in moet bijvoorbeeld.
Ja, dat is gewoon exact hetzelfde, maar we kunnen weer optimaliseren. En dat is nadeel van video schieten. Ja, dan straks is die video weer achterhaald of is er wat informatie gewijzigd, krijg je een nieuw product. En dan moet je weer in allemaal talen die video gaan schieten. Ja. En dat scheelt echt in andere landen. Hier in Nederland zijn we al een beetje bekend met Engels bijvoorbeeld. Kunnen we dat nog wel. Maar een Duitser vindt het echt niet prettig. Die bij een distributeur werkt, bijvoorbeeld in een klantenservice. Om dat in Engels informatie te consumeren of alles in tekst beschikbaar te hebben. Als je gewoon een korte, krachtige video's hebt om bepaalde producten uit te leggen, is dat gewoon super. En dit is iets wat een jaar geleden echt totaal niet...
Dat weet je gewoon niet, dat kon gewoon bij.
Dus het bestond gewoon niet. Het bestond gewoon niet, kon je niet over nadenken. Ja. Dat is echt iets wat in de strategische, in productie en in de manier hoe je markt aanvliegt en communiceert naar je distributeurs, echt waar je echt flinke slagen in kan maken die je eerder niet konden.
En Wouter, hoe gaat AI om met culturele verschillen en lokale relevante informatie?
Ik denk dat daar heel handig kan zijn wat Daan ook zegt. De culturele verschillen, soms is het voor ons lastig om, al is het al op de stoel te gaan zitten van onze doelgroep, al helemaal voor te stellen hoe het is om vanuit een ander land te zijn. We merken toch allemaal culturele verschillen. En ik changeer nu een beetje, maar de Duitsers zijn over het algemeen iets meer privacygevoelig, degelijkheid, dat soort zaken. Mm-hmm. En in wat zuidelijke landen gaat het misschien iets meer om emoties en gevoel en dat soort zaken. En dat is echt niet voor alles zo. Ik wil niet nu in vakjes denken. Maar wat wel het mooie is, op het moment dat je bijvoorbeeld met marketing bezig bent, je bent tekst aan het maken en je zou aan ChatGPT vragen van, goh, hey, welke verkoopargumenten moet ik gebruiken in Nederland? Mm-hmm. Maar hoe zou dat anders zijn voor de Duitse doelgroep? Of hoe zou dat anders zijn voor de Franse doelgroep? Dan kan het best zijn dat als je bijvoorbeeld naar je webshop zou kijken, dat de argumenten die je in je productomschrijving geeft, dat het in Duitsland bijvoorbeeld meer moet gaan over de veiligheid van een product en dat je dat TÜV-certificaat hebt bij speelgoed bijvoorbeeld. Ja. Terwijl dat in Frankrijk wat meer zou kunnen gaan over hoe mooi het is en de elegantie en dat soort zaken. Terwijl het in Nederland misschien wat meer over de prijs moet gaan en de kwaliteit op die manier. Ja. Het fijne hiervan is dat je gewoon iemand naast je hebt zitten in de vorm van ChatGPT, waarbij je gewoon vraagt, goh, hey, hoe zou dit anders moeten voor de Duitse markt? En dan heb je gewoon binnen 3 seconden een aantal antwoorden. Ja. En dat maakt het gewoon in alle opzichten gewoon net wat beter en wat ronder. En dit gaat dus verder dan alleen vertalen. Mm-hmm. Dit gaat echt de culturele context meegeven. Ik noem het meer lokaliseren in dat opzicht van content om er anders over na te denken. Maar dat is dus niet alleen lokaliseren in verschillende landen, maar je kan het dus ook voor verschillende doelgroepen. Hoe gaan de jongere generaties dit product anders willen consumeren dan de wat oudere generatie bij ons op de website kunnen? Wat
zijn de nuances die je aanbrengt? Ja, dat kun je allemaal vragen. En dan krijg je hele waardevolle input terug.
Ja, stel je voor, je bent een jonge marketeer en je komt bij een bedrijf binnen en je wordt gevraagd om de product detailpagina's te schrijven over rollators. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een doelgroep waar je, zeker als je net helemaal niet in kan verplaatsen. Dan kan je je voorstellen op het moment dat je ChatGPT gebruikt en je zegt van goh, hey, ik moet teksten schrijven voor de website. Het gaat over rollators en ik wil dat je dat aanvliegt als de doelgroep. Wat voor advies, wat voor tips en hoe kunnen we dat het beste doen? Het mooie daarvan is, los van het feit dat hij dat alleen doet, leer je er zelf ook heel veel van goh, hoe kunnen we inderdaad dat soort teksten aanpassen. Dus je groeit zelf als marketeer ook op het moment dat je dit soort gesprekken gaat doen. Want anders had je daar inderdaad de doelgroep voor op moeten zoeken, maar ja, nu heb je het gewoon in een paar minuten gewoon naast je zitten. Ja.
Waarbij het natuurlijk wel gaat over de algemene kennis van ChatGPT. Dat kan nog altijd branche, merk, specifiek nuance vragen.
Ja.
En wat ik nou als kritische noot, het is ook altijd gebaseerd op informatie uit het verleden.
Ja,
dus je wordt in principe niet innovatief in communicatie over rolstoelen als je het aan ChatGPT vraagt.
Nee, absoluut. En dat is een heel goed punt dat je, wat je daar maakt. Hij is tweeledig. Aan de ene kant, zeker als je dat antwoord terugkrijgt, dan krijg je misschien 10 punten terug. En dan denk je, 8 had ik er zelf kunnen bedenken. En er zitten er altijd 2 bij. Oh ja, dat is goed, daar had ik even niet aan gedacht. Nou, daar zit vaak al de kleine win in. Want als je dat bij 20 projecten achter elkaar doet, elke keer 1%, 2% toegevoegde waarde, fantastisch. Tegelijkertijd, omdat je zelf ook groeit in kennis en ervaring, maar je moet ook zeker zelf na blijven denken, van wat gaan we hier nog aan toevoegen? Hoe gaan we inderdaad die stap naar voren maken? Een heel praktisch voorbeeld. Ik vind dat heel erg belangrijk om dat ook bij iedereen altijd te benoemen. Als je bijvoorbeeld naar Midjourney toe gaat en je vraagt foto's van een arts. Je vraagt foto's van een arts, een agent of een jurist of een advocaat, krijg je over het algemeen alleen maar foto's terug van blanke, witte mannen die dat vak uitoefenen. Nou, het is dus super belangrijk dat je zelf ook bewust bent van, hey, wat ben ik hier aan het doen? Wat komt er terug? Mm-hmm. Nou, in een afbeelding zien we het heel erg, want dan is het overduidelijk.
Visueel, ja, precies. Ja.
Maar dit gebeurt dus ook in tekst en ook in documenten en ook aan dat soort dingen. Dus dat zijn ook dingen waar je GPT en OpenAI of wat voor tools dan ook, dat niet uit zichzelf mee zullen geven, maar waar je zelf, en dat is ook eigenlijk nog steeds dat je als mens nog een rol speelt, kritisch moet blijven op de dingen die je maakt en hoe je daarmee omgaat.
Ja.
Dus
heel belangrijk. Het is altijd nog wel gezeten op een status quo en dat wil niet zeggen dat die goed is. Nee. Of dat er nieuws inzicht in zit.
Ik denk dat het verschil is dat anders begin je er redelijk naïef aan. Dan doe je geen onderzoek of kijk je een keer op internet. En nu heb je iemand die naast je zit die echt je helpt verdiepen in de doelgroep. En die eerste slagen maakt, misschien de eerste 60% doet, in 5 minuten tijd. Ja. En tuurlijk, dan kun je nog steeds zelf klantinterviews gaan doen. Maar die eerste, na 5 minuten al 60% zitten, zeg maar, dat is zo'n verbetering.
Het verschil is vaak wel, anders had je het waarschijnlijk niet gedaan.
Nee exact. Het is altijd een stap verder. Maar Alfred, ik vond bij jou ook een mooi voorbeeld dat je zegt, ik heb soms een doelgroep hele specifieke niche problemen heeft. Dan kun je heel goed doelgroeponderzoek doen. Maar aan de andere kant is er ook heel veel informatie best wel actueel te vinden online. Waar je wel mee kan. En dan kan AI weer heel erg helpen om dat te analyseren voor je, toch?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld de beste plek om doelgroepen analyseren en problemen vinden van wat jouw doelgroep heeft, is Reddit. Mm-hmm. Daar mensen vragen over heel veel dingen.
Het forumplatform, hè?
Forumplatform met threads. En mensen stellen een vraag over een topic en dan heel veel mensen reageren op die onderwerp. Nou, bijvoorbeeld verkoop je auto's of wat dan ook. En dan ga je even op Reddit. Kijk maar wat van vragen zijn op Reddit over jouw producten of over jouw niche. Die data dan kun je gewoon scrapen. Dan verzamel je alle Reddit-threads met alle vragen en alle antwoorden. Ja. Die kun je dan in een spreadsheet of een database gooien. En dan laat je ChatGPT of een andere AI-tool alle antwoorden en alle vragen analyseren. En dan bijvoorbeeld de 5 beste pijnpunten uithalen. En dan op basis van die kun je YouTube-video's maken, blogs schrijven. En dan beantwoord je die vragen in jouw content. Ja. Op jouw website en op jouw YouTube-kanaal. Kun je heel snel natuurlijk alle die analyse maken. AI kan natuurlijk voor jou uithalen wat zijn die pijnpunten. die kan ook helpen natuurlijk met de content schrijven, ja, en ideeën over die content. Hoe kun je die vragen best beantwoorden? Dan heb je in één keer hele specifieke content.
Ja. Ja, en niet per se al gebaseerd op informatie uit boeken en dat soort dingen, maar precies, wel op relatief, ja, actuele data, ja, uit zijn forum. Ja,
ik zeg,
ja,
je gewoon, dat het, want het voorbeeld ligt heel ver uit elkaar. Rollators met senioren die, ja, waarschijnlijk offline praten.
Ja, die bellen.
En inderdaad op, ja, Reddit, jongeren of een, ja, een online community. In VS is Reddit natuurlijk heel groot, maar dat, Reddit kan Nederland, elke andere pagina, een Facebookgroep of dat soort, ja, dingen. Dat je zegt, gewoon je hier eigen, is de doelgroep aan het discussiëren. Ja. Haal er eens uit wat de essentie is.
Of je eigen reviews die je, precies, gewoon op de website, ja, hebt, of, ja, maar upload maar gewoon eens alle tickets van de klanten.
Nee, precies, want, ja, dat zou ik ook denken, dan, ja, gaan we iets verder dan, want dan ga je op bedrijf strategisch misschien, maar zou ik ook denken, als die klantenservice voor een oude doelgroep alles zou loggen, ja, en die data ga je weer analyseren, ja, dan komt er weer heel veel input uit, ja, voor je content bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus dat zijn ook mooie toevoegingen die dan iets verder gaan dan de marketeer alleen, maar die, ja, wel waarmee je het bedrijf kan inspireren, ja, als marketeer. Ja, en in video, we hadden dan visualisatie, je hebt het heel erg over ChatGPT in de textuele kant, maar visualisatie, of het nou Midjourney is, maar ook, ja, meerdere tooling met AI, want het is ook een hele mooie die we ook voor de podcast wilden gebruiken, Daan. Die...
Ja, hebben we niet zelf bedacht, maar onder andere de redactie, die kwam op een gegeven moment met Opus Clip, hele mooie tool, en ja, misschien word ik nu wel geselecteerd door Opus Clip, want als je een reel ziet in onze Instagram feed of op TikTok, dan zou het heel goed kunnen zijn dat AI dit moment heeft uitgekozen, zeg maar, om het te zeggen, hey, dit is een stuk waarin ja, interessante content wordt gedeeld. En wat hij doet, hij pakt echt gewoon een hele YouTube-video erbij. En hij gaat daar, ja, momenten uit selecteren van wat was nou relevant, mm-hmm, voor een bepaalde doelgroep. En dan gaat hij de clips echt uitsnijden. Ook voorzien van captions die dan hieronder verschijnen. En ook motiveren daarbij waarom dat moment dan relevant is. En ook hoe het nog beter had gekund eigenlijk achteraf.
Oh, ook weer feedback.
Ja, ook weer feedback. En ook kritisch.
Ook kritisch.
Dus ja, dat is heel gaaf. Dan heb je een AI die dus eigenlijk de eerste ruwe redactie, ja, doet. Die gewoon alle 60 minuten naloopt. Alle shots. En ook al mooi het op elkaar plakt, zeg maar. Waardoor je eigenlijk ja, een heel mooi voorzetje krijgt van ja, dit zouden de clips eruit kunnen zijn die werken. Ja. Daarna kun je nog corrigeren, kun je de tekst verbeteren, ja, en misschien een fragment net wat korter of langer maken. Maar je krijgt ook echt een soort virality score erbij van ja, wat is de kans dat zoiets aanslaat op basis van die best practices die, ja, jij bijvoorbeeld, ja, ook aangaf, ja, met ads, weet je wel, van wat zijn momenten altijd die werken. Dus ja, het is wel heel, ja, gaaf om, ja, om dat soort tools ook, is breder dan ChatGPT alleen, dit combineert eigenlijk alles.
Ja, het spotten, wat je al heel veel tijd kost, maar gesproken al knippen.
Ja, dat gaat, dat is allemaal
je hebt al heel veel voorbereid werk daarin.
Ja, dat, ook dat hele voorproces van inderdaad het knippen, het voorzien van captions en dat soort dingen. Je krijgt gewoon echt één pagina met gewoon 20 momenten die voor jou geselecteerd zijn, ja, en dus al voorbewerkt eigenlijk, ja, zijn. Dus dat is top.
Ik zal een beetje de rode draad een beetje pakken. Heb je het inderdaad over sparring, feedback, je eigen dingen beter maken. Omdat je een collega hebt die altijd heel eerlijk, ja, is, die je heel goed kan aangeven wat voor feedback je wilt. Er nou ja, biases uit kan halen en zorgt dat het dus dat je er echt wat meer verder kan doen. Je hebt een stukje, het kan iets wat je zelf niet kan. Het kan iets meer, dus het is een verlengstuk van jezelf. Niet alleen als collega, als feedback, maar ook echt als ja, een andere soort specialisme. Technisch hadden we het over, code. Ja. En het gaat ook productiviteit verhogen, doordat je, nou ja, waar je een video normaal moet editen of een hele feed moet bouwen. Dat kun je ook laten doen, waardoor het ook gewoon dat je sneller kan werken. Allemaal wel heel gericht op het vakgebied, hè? Dus dat is ja, wat jij net zei, Daan, zo'n tool is alleen maar zinvol als je videocontent maakt.
Klopt.
Hè? En een feed optimaliseren heeft alleen maar zin als je ook met feeds werkt. Er zijn natuurlijk ook gewoon in ons dagelijks werk mail, een agenda beheer, dat soort zaken. Ja, daar zou ik ook wel heel graag dat AI me zou kunnen helpen. En Wouter, daar zijn ook wel stappen in, hè? Dat het, ja, ook gewoon ons dagelijks werk, of niet eens ons werk misschien meer, ja, het omgaan met je werk, het managen van je werk.
Dagelijks routine.
Ja, ja, zeker. Nou, sowieso in de loop van dit jaar komt in Microsoft en Outlook en ook in Gmail komt er gewoon een knop te staan, write me an answer. En dan komt er gewoon een kant-en-klaar antwoord uit, gebaseerd op de mails die daarboven staan. En ik ga er ook wel vanuit dat hij zich op een gegeven moment gaat trainen, ja, op hoe jij normaal gesproken reageert.
Dat je laatste mails, documenten die je hebt gemaakt en opgeleverd snapt en kent.
Ja, ja. Ja. Maar daarnaast zijn we ook nu tools aan het proberen. En ik gebruik het persoonlijk ook al. De Reclaim, dat zit bijvoorbeeld in mijn agenda. En we kennen het allemaal wel eens, is dat je hebt meetings, maar je hebt ook focustijd nodig om gewoon dingen uit te kunnen, ja, werken. Dus wat ik bijvoorbeeld doe, is ik heb mijn agenda, daar staan gewoon allemaal meetings in. Ik maak in Reclaim maak ik gewoon een taak aan waarvan ik zeg, nou, ik heb 8 uur nodig om deze marketingstrategie uit te werken. En hij gaat dan in mijn agenda op zoek naar momenten dat kan. Ja. Nou, ik geef er ook een deadline bij, dat ik bijvoorbeeld zeg, nou, uiterlijk volgende week vrijdag moet ik dat af hebben. En dan gaat hij gewoon steeds op zoek naar momenten in mijn agenda dat ik dat kan doen.
Ja, ja. En zorg dat je die momenten behoudt. Dus
precies.
Betreft,
ja. Want wat hij doet is op het moment dat een collega van mij toch nog een meeting met mij inschiet en die zou dat op een dinsdagmiddag doen, dan gaat reclaim kijken. Oké, wacht even. Nou kan ik niet, dat focusblok zit hier, mm-hmm. dat past niet meer. Ik ga hem doorschuiven. En dan gaat net zo lang naar achter schuiven, totdat je zegt, oké, wacht even. Nou, die 8 uur komt nu in gevaar.
Ja.
En dan zet hij mijn agenda ook vanzelf dicht.
Klopt.
Ja, en dan past hij mijn collega's ook, wacht even. Hey, nu heeft hij focustijd, daar mag niet overheen. Dat maakt het voor mij heel makkelijk dat op het moment dat ik bijvoorbeeld in het land ben en ik heb sessies of presentaties, ja. ik ben echt 2 dagen onderweg en even 2 dagen niet naar mijn mail en mijn agenda kunnen kijken, dat ik in één keer woensdag terugkom en denk, oh wacht even, ik heb zoveel meetings ingeschoten gekregen, ik heb helemaal geen tijd meer om alles uit te kunnen werken. En dat zijn van dat soort kleine
intelligente dingen.
Terwijl jij onderweg bent, is jouw AI nog
je agendabeheer wordt bezig.
Ja. ja, en heel praktisch en dat, ik vind het heel fijn, want je alleen al daardoor ziet gebeuren, is dat in plaats van dat er gewoon dingen ingeschoten worden, dat collega's al mij opbellen van, goh, hey, ik zie dat je agenda vol zit, ik wil graag nog wat met je kunnen bespreken. Ja. Beter nog, collega's die zeggen, oh, ik zag dat je vol was, dus ik los het zelf wel even op. Ja. Nou, ideaal.
Ja, dit is ook een voorbeeld van 1-op-1, dat je kunt zeggen, wij moeten elkaar elke 2 weken in ieder geval even een half uurtje spreken, maar verplaats die meeting maar naar momenten waarop het ons beste uitkomt allebei. Ja. Dus hou rekening met de agenda van de een en met de ander en schuif maar op basis van eigen inzicht.
Precies, en ik gebruik het ook richting klanten. Hm. Die krijgen van mij nu gewoon een linkje waarbij ze aan kunnen geven, waar een moment, die geeft een moment in mijn agenda weer voor die klant wanneer ze met mij kunnen zitten.
Ja.
Ik kan bijvoorbeeld ook aangeven dat alleen op dinsdag, woensdag, donderdag mag zijn. En alleen tussen 10 en 4 bijvoorbeeld. Maar het mooie daarvan is dat u op basis van die blokken die in mijn agenda toch al aan het schuiven zijn, hij dynamisch die tijden aanpast. Dus niet zoals ik vandaag de link stuur, dat die tijdsloten beschikbaar zijn. Maar als hij de klant overmorgen pas naar die link zou kijken, dan kijkt hij op dat moment wat is op dat moment beschikbaar. Ja. Maar dan kan het ook zijn dat ik aan kan geven van, we willen het liefst 1 uur, maar dan zijn alleen die tijdsloten beschikbaar.
Ja.
Maar stel nou dat we het in 3 kwartier doen, of we doen het in 1/2 uur.
Wat dan?
Dan kan die tool automatisch, omdat hij gesynct is met mijn agenda, zeggen van, oh, maar dan kan maandag om 9:30 bijvoorbeeld nog wel, als we het in 1/2 uurtje kunnen doen. Hm. Scheelt mij 36 mailtjes heen en weer met de klant van, kunnen we donderdag? Nee, oké, maar kunnen we hoe laat? Dus prik maar wat, dat merken we allemaal ook wel eens. Hè. Dan zeg je tegen de klant, ja, ik kan maandag of dinsdag na 4 uur. Eer dat die klant gereageerd heeft, heeft een collega op 4 uur alweer een meeting ingevoerd. Ja. Nou, dan moet je met placeholders gaan werken. Nou, allemaal gedoe.
Ja.
Dit
wordt voor je gedaan.
Ja, overigens, deze tool is gratis om te proberen. Dus het is echt een aanrader.
Ja, daarna wel weer betaald op het moment. Maar goed, ook daarin weer wel een soort business case. Wat scheelt je dit? Hoeveel stress scheelt je dit? En gedoe, We zijn er lang niet over uitgepraat eigenlijk, maar we hebben natuurlijk een druk van een tijd. Dus ik wil nog even een stapje dieper gaan. Dat is vooral van alles wat we hier bespreken. Moet je altijd wel bekijken door de bril van, ja, in hoeverre kun je AI, ChatGPT, nou echt vertrouwen? Hè? Kan je er blind op varen? Hè? Je zei net al een beetje, je moet wel gaan controleren, maar wat is je visie erop, Wouter?
Ik vind het aan de ene kant, op het moment dat je bijvoorbeeld met bronnen of echt met data aan het werken bent, als je zegt van goh, hoeveel procent van de Nederlanders heeft een glutenallergie bijvoorbeeld, dan kan ChatGPT een antwoord geven. Dan vind ik het altijd wel je eigen verantwoordelijkheid om te zeggen, wat is de bron? Om die bron ook even te checken, uit welk jaar komt die informatie en dat soort zaken. Tegelijkertijd kan je ook afvragen, op het moment dat we zo'nzelfde vraag in Google hadden gesteld, dat je zelf de zwakste schakel bent, want je krijgt 10 pagina's terug en je moet zelf maar gaan beoordelen, hey, die tweede vind ik het best. Dus, en ergens, op het moment dat we met z'n allen gewoon ChatGPT een beetje aan gaan nemen van het eerste antwoord dat hij teruggeeft, de bron zit erbij, dat is goed, heeft dat ook wel weer zo'n waarde in dat opzicht. Dus,
en AI zal wel naar streven, denk ik, om het steeds correcter te zijn uiteindelijk.
Begrijp me niet verkeerd, de gratis versie, die geeft ook wel eens bronnen terug en dan klik je erop en dan kom je gewoon op een lege pagina terecht. Dus ik weet niet hoe
zacht eruit als een bron, maar dat was het niet.
De betaalde versie, zeker omdat die ook in verbinding staat met het internet, kan dat veel beter ook factchecken. Ik denk wel dat zeker in de fase waar we nu zitten, je eigen gezonde verstand heel erg belangrijk is. En het voorbeeld dat ik bij trainingen wel eens geef, ik zal het heel kort houden, is je had vroeger bij het maken van het boekverslag, je had een beetje 3 mensen in de klas zitten. Mensen die het hele boek echt gelezen hadden. Op het moment dat de docent dan ook ging doorvragen, dan wisten ze precies alles terug te vertellen. Je had ook al een categorie, die ging naar samenvatting.nl, die copy-paste de eerste de beste samenvatting, dat leverde ze in. Die hadden nog niet eens de moeite genomen om die samenvatting te lezen. Nou, dat zie je bij ChatGPT ook wel eens gebeuren, dat mensen een vraag stellen, komt een antwoord uit, doen ze de ogen dicht, copy-paste het antwoord. enzovoort. Ja. En dan staat er vaak nog een placeholder in, naam van de klant bijvoorbeeld, in de mail. Weet je, omdat ze niet eens de moeite hebben genomen om het antwoord te lezen. Maar er is ook een, dat was een beetje meer mijn categorie, is dat je vaak dan 1, 2 of 3 samenvattingen van zo'n website pakte, of 3 verschillende bronnen, en dan schreef je uiteindelijk daar je eigen input op. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is, ook met ChatGPT, als je een vraag stelt, je krijgt een antwoord, voer dat gesprek. Waarom is dat zo? Wat is de bron? Heb je nog een alternatieve bron? Ja. Klopt dit wel? Dan heb je een aantal antwoorden terug. En die zeggen, oké, maak hier nu 1 antwoord van. En dan weet je ook zeker, en je hebt er interactie mee gepleegd.
Je hebt kwaliteitschecks zelf, gedaan eigenlijk.
Ja, ja, en dat je het zelf ook beter begrijpt en dat je erachter staat. Ja. Maar dit is nog steeds je eigen...
Wees je er bewust van in ieder geval. Ja. Ja. Want zo'n RSA, waarmee begonnen in het gesprek, wat je maakte, ja, dan wil je nog wel even controleren toch of het klopt. Dat het niet aan het hallucineren is, wat je dan alles noemt. Ja,
ja. Het is nog steeds belangrijk dat we zelf als mensen alles controleren. En ook met RSA soms. Want ik gebruik natuurlijk de data op basis van de website. Mm-hmm. En soms krijg je een headline, nou, gratis verzending vanaf €100. En dan kijk je op de website en dan staat €90. Ja.
Verzend die nieuwe USB's.
Ja, ja, dus het is soms is belangrijk om dat soort dingen te checken. En ook met bijvoorbeeld die code interpreter. Dat is de kant van ChatGPT waar je data-analyses en data-visualisatie kan maken. Daar heb ik ook heel vaak gehad dat, nou, die gaat hallucineren over de data. Dus ik heb een Excel geüpload met heel veel data en ik vroeg hem iets. En die som van die hele kolom was verkeerd op basis van die antwoord. En ik zag, dat kan niet kloppen. Ja, die maakt nog fouten natuurlijk. Ja,
dus je moet wel zelf blijven denken en blijven checken.
Ja,
en,
zeker.
Wat dat betreft, En bedrijfsgevoelige informatie, Wouter, want je stopt het natuurlijk wel ergens in waarvan je niet zo goed weet wat ermee gebeurt.
Ja, dit is ook... Weet je, dit is allemaal zo nieuw nog. Dus we hebben ook er zijn nog heel weinig gevallen bij het fout is gegaan. Soms lezen ze wel het over en dat wordt dan ook een beetje opgeblazen. En dan blijkt dan dat een of andere onderzoeker heel vervelend heeft lopen doen met ChatGPT. Dus het kan allemaal wel. En de kern, en de meeste IT- en privacy-experts die zitten te luisteren, te denken, wat gaat hij nou zeggen? Maar uiteindelijk is ChatGPT, OpenAI is de holding daarachter. En daar 46% ongeveer is Microsoft is de aandeelhouder van. Microsoft heeft natuurlijk wel een redelijke staat van dienst als het komt om data, governance en privacy en dat soort dingen. Dus die maken zich daar ook heel erg hard voor. Mm-hmm. Dus ik heb zelf altijd wel zoiets van, als het in Excel mag staan, dan zou ik het niet zo raar vinden dat je het ook gewoon in ChatGPT zet. De betaalde Teams-versies die eraan zitten te komen, daarbij kan je zelfs aanzetten, ik wil dat je de data niet deelt met OpenAI zelf. Nou, dat is een tweede check in dat opzicht.
Maar je zegt Excel, omdat je namelijk Excel ook in een cloud opslaat en eigenlijk ook bij Microsoft.
Ook bij Microsoft,
precies. Ja.
Ik noem hier dus heel specifiek ChatGPT en Microsoft, de relatie daar. Er zijn ook heel veel andere tools waarvan ik niet zeker weet wie erachter zit, welk bedrijf erachter zit, welke techniek, waar de datacenters staan. Dus je moet je wel heel erg bewust zijn voordat je allerlei tools gaat integreren van, goh, je moet wel je huiswerk doen.
Ja. Je verwerkingsovereenkomst, zeker als met persoonsdata, dat is helemaal gevaarlijk, natuurlijk.
Ja.
Dat is inderdaad, als je de gratis versie van ChatGPT gebruikt, heb je gewoon, dan gaat het naar de VS en heb je nergens een verwerkingsovereenkomst liggen. Ja. Dus dat kan niet. Maar er zijn heel veel dingen die je wel kan doen, ook zonder per se persoonsdata en dat soort dingen.
En je kan heel veel anonimiseren en dan gebruiken. Ja.
Maar je eigen morele kompas is hier denk ik wel heel erg belangrijk. Op het moment dat je denkt van, ga ik onze geheime formule van het product dat wij hier in de fabriek fabriceren erin zetten of niet? Ik zou het niet doen.
Ik er voorzichtig mee zijn.
Maar eigenlijk alles wat je, als het bijvoorbeeld gaat over jaarverslagdata en je publiceert toch aan het einde van het jaar je jaarverslag op de website, dan zou ik niet weten waar ik niets te doen. En ik denk dat daar nog wel iets heel erg iets anders heel erg belangrijk is. Is dat communiceer het ook gewoon intern in de organisatie. Als je twijfelt, ga naar de directie toe. Overleg met elkaar van, god, wat gaan we doen, wat gaan we niet doen. We weten dat dit aan zit te komen. We moeten dit gaan gebruiken. Maar waar voelen we ons wel of niet comfortabel?
Maak het bespreekbaar. Ja. Je had het even over de mens versus AI. Wat is een beetje, in hoeverre is die balans AI en menselijke creativiteit nog? Inschatting, zijn we nog nodig? Wat natuurlijk vaak gezegd wordt, we zijn niet meer nodig. Of houden we meteen heel veel tijd over? Of?
Nee, we zijn zeker nog nodig. Het is een combi van de twee. Ik denk dat niet versus, het is gewoon samen met de AI toe. Dus, omdat ik heel veel ervaring heb met Google Ads, ik kan die, als ik iets nodig heb voor een Google Ads campagne of een script of wat dan ook, of een foto of maakt niet uit wat, ik kan ChatGPT beter gebruiken voor dat soort zaken dan bijvoorbeeld Wouter of Taan. Ja. Want ik heb de best practices in mijn hoofd en ik heb de ervaring en ik weet wat werkt tot nu toe en ik kan betere prompts schrijven. Voor dat
als ik hetzelfde
dingen
zou willen bereiken, krijg ik waarschijnlijk heel andere output.
Precies.
Dan jij.
Het is net als een Porsche Carrera bijvoorbeeld. Als ik een auto krijg, kan ik natuurlijk die besturen en kan heel goed rijden met die auto. Maar als Max Verstappen in die auto zit, dan rijdt die auto in één keer totaal anders. Ja. En is diezelfde auto. En ook met ChatGPT.
Dus je blijft de bestuurder eigenlijk van de AI.
Ja. Dus het is heel belangrijk wat de input is. En op basis van die input krijg je natuurlijk een betere output. En ja, we zijn nog steeds belangrijk. En tot nu toe. Maar ja, binnen een jaar waarschijnlijk veranderd. Maar goed, dat weten we nog niet.
En Wouter, hoe zie jij dat?
Ik denk dat aan de ene kant, weet je, als ik op maandagochtend begin en ik doe mijn laptop open en ik open ChatGPT en doe ik op enter en ik ga koffie pakken en ik kom terug, dan is het niet alsof ik klaar ben voor de dag. Nee. Ik moet nog steeds, er moet nog input gevraagd worden, ik moet de output inderdaad beoordelen wat jij ook zegt. Dus ergens denk ik dat het ongeveer een beetje, volgens mij zegt Gartner dat ook, dat het 70% mens is in de organisatie en 30% technologie, want de technologie uit zichzelf gaat het niet doen. En wat ik heel erg belangrijk vind, want we praten allemaal over innovaties, maar dit is allemaal niet dat wij ook het bouwen van zo'n GPT, dat gebeurt niet in 5 minuten. Nee. Dit lukt en dit kunnen wij, omdat wij ook hier aan tafel, we zijn gewoon intrinsiek geïnteresseerd en we zijn zo ontzettend nieuwsgierig, wat kan dit? We besteden hier, en volgens mij doen we dit allemaal in de avonduurtjes, dat we of voor privé dingen, dat we het eigenlijk zelf aan het proberen zijn. Ja. Hoe werkt zo'n GPT? Ik had een discussie met mijn vader over wat de kosten zijn van zwemles. Vroeger versus nu, ik kon het op Google niet vinden. Dan ga je met ChatGPT, ga je effectanalyse doen, bronanalyse doen en denk je op maandag van, hey, ik moet iets voor een klant doen, wat ik van het weekend heb gedaan. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is en dat wil ik ook wel iedereen meegeven die luistert. Het is je eigen nieuwsgierigheid. Want als je geen Alfred in je organisatie hebt die dit soort dingen probeert, met jou kan delen, dat enthousiasme kan delen, dan moet je dat echt zelf gaan doen. Want anders gaat hij het niet vanzelf doen.
Nee, het is niet vanzelf. Je moet het zelf aanjagen eigenlijk. Ja. En dat is denk ik ook de afsluitende tip. Ga er vooral mee aan de slag. Hè. Ga experimenteren, ga proberen. Ja. Je leert ervan en uiteindelijk gaat het je werk makkelijker en leuker maken.
Absoluut.
Gewoon de eerste vraag, als iemand moet iets doen, de eerste vraag moet zijn, kan ik dat met AI?
Ja.
En als dat jouw eerste vraag is en de antwoord is ja, dan gaan we proberen maar even. Gewoon 10 minuten, 15 minuten. Als de eerste output beter is of goed is, nou, dan kun je gewoon verder met AI. Zo niet, dan probeer
maar. En uiteindelijk leer je ook steeds meer van wat er wel met AI is. Dan kun je die vraag ja, nee, beter beantwoorden als je het vaak hebt gedaan.
Ja. Ja.
Nou, mooie mindset om in je hoofd te knopen. Wat dat je hoort het knopen dat je zegt, kan ik het zelf of kan het met AI? Moet ik het zelf, kan het met AI? Dank jullie wel om even bijgepraat te worden over waar staat het nu en wat kun je als marketeer ermee. En mocht je meer over willen weten, naar relevante onderwerpen die we bespraken, die zullen we ook toevoegen aan de show notes. Die vind je onder deze aflevering of op advice.nl/podcast. En heb je tips, vragen, reacties of ideeën voor onze podcast, laat het dan weten via podcast@advice.nl of hele specifieke vragen over je werk bijvoorbeeld met AI. En blijf ook op de hoogte van alle nieuwe afleveringen, want we gaan hier vast nog over doorpraten. Door je te abonneren op je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot de volgende aflevering.